Wij gaan onze tocht vervolgen. Met de tocht met, het ark, met de ark van het verbond en door de Jordaan. Volgens mij zijn we aangekomen in vers 4. Ja, daar valt ook veel over te zeggen. Ik sprak me net voor de pauze al een keer over, over 2 dagen. Maar daar komen we nu dan op terecht. Ik zal eerst het vers nog even lezen. Jullie zijn natuurlijk helemaal... Jullie moeten er weer even inkomen na de pauze. dat er nogthans ruimte zij tussen ulieden en tussen dezelfde bij de 2000 ellen in de maat. En nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Want gij lieden zij door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Dat er nogthans ruimte zij tussen ulieden en tussen dezelfde. Beide 2011 staat er in de Statenvertaling. En als je dat in de interlineaire hier zo nakijkt, dan is het... voor mij heeft de NBG ongeveer 2000 ellen. Ja, er staat zoiets als of zoals 2000 ellen. Wat dat nou precies te betekenen heeft, weet ik ook niet. Maar ik denk dat het ongeveer... Hè, want de Statenvertaling heeft bij 2000 ellen in de maat... Ik denk dat dat ongeveer wel goed is. Ik denk dat het inderdaad ook de betekenis is. Het is een beetje lastig wellicht geweest voor het volk Israël om precies 2000 ellen af te meten. Om achter die ark aan te lopen. Maar het verhaal is dus dat de ark van het verbond voorop zou gaan. En de Levitische priester die ark dragende. En het volk Israël zou volgen... op een afstand van 2000 ellen. 2000 eenheden. Nou, als we de typologie even volgen, dan hadden we het voor de pauze erover dat de Levitische priesters met de ark van het verbond een beeld zijn van Christus en de gemeente. En dat... ik ben bang dat ik nu een vraag ga krijgen, ja? Nee, ga maar even naar oma of zo. Wat wil je hebben? Pak het maar zelf, ja? Pak zelf maar wat. Moet lukken als je 7 bent. Meestal ben je niet zo bescheiden dat je dingen vraagt. Maar... Ja, daar gaat alles in hoor. Nu ben ik het draadje even kwijt. Ah ja. Nou, we hebben, als we de typologie volgen van voor de pauze, de Levitische priesters met de ark van het verbond, een uitbeelding. Nee, dan pak je even wat waar je het in doet. Anders kan ik boven een halve koek op gaan ramen. Dus even de laatste onderbreking, Fem. De ark van het verbond met de Levitische priesters zijn een uitbeelding van Christus en de gemeente. En tussen Israël en de gemeente zou een afstand zijn van 2000 ellen. Maar ja, wat is een el? Ik bedoel, dat is ook maar een eenheid. 2000 eenheden. Als je naar gaat kijken in de handboeken hoeveel een el was, dan... de ene keer is die 35 centimeter, de andere keer 50, de andere keer 60. Dus ik hou het maar op een, dat een L een eenheid is. Dus ze zouden 2000... ja, maar ja, je hebt weer... De ene L is de andere niet, Jan-Pieter.
Maar het is
onderbij,
hè?
Ja, maar
anders zet ik...
Dit toch altijd aan als een L?
Ja, is goed is waar. Ja. Maar je leest in dit... vers over een afstand tussen jullie, tussen Israël en de ark van het verbond en degene die die ark droegen van 2000 ellen. En dan staat er ook nog bij, want gij lieden, want jullie zijn die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Hoeveel dagen zijn dat?
2.
Ja. Nee, goed. Al fijn als mensen kunnen tellen. Maar dat doet me toch heel sterk denken aan een vers in 2 Petrus. Waar Petrus het volgende zegt. En dat zegt hij met betrekking tot de parousia, de komst, de wederkomst van Christus. Ik heb niet het hele gedeelte geprojecteerd. Als je het verband niet kent, zoek dat later even na. Maar hij zegt met het oog op de parousia, op de wederkomst van Christus, zegt hij: laat vooral dit u niet ontgaan. In de Statenvertaling staat zoiets: laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden. Ik zeg het nu ook tegen jullie: laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden. En niet dat ik jullie allemaal lief vind of allemaal goed genoeg ken om lief te vinden. Maar we kunnen elkaar altijd zo aanspreken, want wij zijn door hem geliefd. Hè? En daarom zijn wij geliefden. Laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Dus hier gaat het ook over 2000 eenheden. En 2 dagen. 2 keer 1000 jaar dus. Petrus zegt hier op een enigszins cryptische wijze. Van ja, hij heeft het ook over de... In 2 Petrus, die leest het me na. Hij heeft het ook over de wederkomst. Waarin God langmoedig is. God is geduldig. Hij wacht. En Petrus die eerst leest het boek Handelingen. Handelingen 2, Handelingen 3 in zijn toespraken. Petrus verwachtte eerst een spoedige wederkomst van Christus. Maar hier, in 2 Petrus 3, aan het einde van zijn leven. Want in 2 Petrus 1 zegt hij dat de tijd van zijn verscheiden nabij is. Van het afleggen van zijn aardse tent. Zijn dood is nabij, dat wist hij. En intussen had Paulus hem bijgepraat. Want ook dat vind je in 2 Petrus 3. Maar dan zegt hij: laat vooral dit u niet ontgaan. En hij heeft het over het geduld, de langmoedigheid van God met betrekking tot de wederkomst. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. En als ik het moet parafraseren, zegt Petrus: laat vooral dit u niet ontgaan. De wederkomst zal over ongeveer 2000 jaar plaatsvinden. Maar ik heb nu de omgekeerde route gepakt. Want eigenlijk had ik eerst dit vers moeten laten zien. Uit Hosea, waar het over Israël gaat. Want over Israël wordt gezegd. Daar zegt Israël. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En zullen we voor zijn aangezicht leven. Kijk, Christus stond op de 3e dag. Maar ook zijn volk, het volk Israël, zal opstaan op een 3e dag. Alleen ja, dan hebben we blijkbaar niet te rekenen met dagen van 24 uur. Dat is ook nog twijfelachtig of een dag 24 uur heeft. Hè? Want in Genesis 1 staat: God noemde het licht dag en de donkere nacht. Maar blijkbaar moeten wij dus met deze dagen rekenen. Zo rekent de Heer, met dagen van 1000 jaar. Ja, ja. Daar komt het ongeveer wel op neer. Ja.
Als we worden opgenomen, dan zie je een dag later, zie je de rest.
Ja. Nou. Maar hier spreekt er dus van in type, hè, in Jozua 3, als de ark van het verbond als eerste door de Jordaan gaat en het volk Israël op een afstand van 2000 zal volgen. Nu spring ik, want ik zei al, ik heb die verse even allemaal gelezen, omdat het de ene is uitleg hoe het moet gebeuren, de andere is uitleg hoe het gebeurde. Dus nu sla ik een aantal versen over, dan ga ik van vers 4 naar vers 16, want dat wil ik dan nog wel graag laten zien. Daar staat: zo stonden de wateren die van boven afkwamen, zij rezen op een hoop. Zeer verre van de stad Adam af, die ter zijde van Sartan ligt. En die naar de zee des vlakke velds, weten de Zuidzee, afliepen. Ze werden afgesneden, die wateren. Nou, enzovoorts. daar heb ik een kaartje van. Als je van Sittim of Abel Sittim wordt het ook wel genoemd. Pardon. Abel betekent ijdel, dus dat is net zoiets als Sittim. Maar Abel Sittim, men ging dus van Abel Sittim. Hier stak men de Jordaan over. Dat staat er in vers 16 ook nog bij. Toen trok het volk over tegenover Jericho. Hè? Dus met het zicht op Jericho. En later die vers heb ik meegelezen, 4 vers 19. Dat men aankwam in... mijn pijltje is af en toe weg. Dat men aankwam in Gilgal. En je leest daar dat Gilgal aan ten oosten van Jericho ligt. Op het kaartje heeft men een vraagtekentje erachter gezet. Omdat men blijkbaar niet precies weet waar dat Gilgal gelegen heeft. Maar in ieder geval ten oosten van Jericho staat er in ieder geval. Dus dat moet genoeg zijn. Maar wat je hier leest is over de wateren die van boven afkwamen. Dus een rivier gaat stroomafwaarts. Dus die wateren kwamen van bovenaf. En die wateren die werden gespleten, ze werden afgesneden. En zij rezen op een hoop zeer verre van de stad Adam af. Nou, degene die dit kaartje hebben gemaakt, die wisten blijkbaar waar Adam ligt. Is op zich niet zo moeilijk. Over het algemeen weet men namelijk niet waar het plaatsje ligt. Maar het moet natuurlijk stroomopwaarts geweest zijn. Zo. Dus dat had ik ook kunnen bedenken dat het hier ligt. Ik had het ook hier kunnen... Of hier ergens stroomopwaarts lag inderdaad dat plaatsje Adam. Nou, dan moet Sartan hier ook ergens naast gelegen hebben volgens vers 16. Hè? Maar we lezen dat het volk vertrekt vanuit Abel Sittim naar Gilgal, vanuit het koning, vanuit de duisternis naar het licht, vanuit vergankelijkheid naar onvergankelijkheid, vanuit de ijdelheid naar nieuw leven. Nou ja, ik kan het op heel wat verschillende manieren zeggen, want dan komt men aan in Gilgal. Maar de wateren die werden afgesneden, dat gebeurde, ze rezen op een hoop van de stad Adam af. Nou, ik ken maar één andere Adam in de Bijbel. En dat is de Adam zoals we die vinden in het begin van de schrift, van Genesis. Er wordt een weg gecreëerd door de Jordaan, door de dood, Jordaan, door de dood, hè, Romeinen 6. Er wordt een weg gecreëerd door de laatste Adam, door de dood, maar vanaf Adam. En ook dat doet natuurlijk denken aan andere woorden uit het Nieuwe Testament. Hè, want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus diezelfde allen vanaf Adam die in Adam sterven, die zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, volgens mij wordt dat hier uitgebeeld in de wateren van de doodsjordaan die vanaf de stad Adam stil bleven staan en waardoor een weg gecreëerd werd. Vanaf Adam af, maar ja, ook door die laatste Adam. En dat wordt hier uitgebeeld en dan staat er nog, toen trok het volk over tegenover Jericho. Jericho is een beeld van deze wereld. Als we het over de geschiedenis van de verwoesting van Jericho gaan hebben, zal ik er nog wel meer over zeggen. Maar het is in ieder geval de laagst gelegen stad op aarde, zeg maar. Dus dieper kun je niet zinken. Ja. Een beeld van deze wereld met zijn vergankelijkheid. Er wordt vaak gesproken ook in de schrift over de weg van Jeruzalem naar Jericho of andersom. Denk maar aan de geschiedenis met de barmhartige Samaritaan. Nee, enzovoort. Kom ik volgende keer nog wel op terug. Gilgal, nou daar heb ik het over gehad. Dat hoef ik ook niet meer toe te lichten. Ik wil nog één klein dingetje laten zien. Nu heb ik echt nog wel 5 minuutjes over. Die eigen ik mezelf nog even toe. Ik wil nog één ding laten zien over, en dan wat ik doe, is gewoon even doorlezen in Jozua 4. Ik zeg daar niet te veel over, maar ik licht even toe wat ik daar denk gevonden te hebben. Daar wordt gesproken over steenhopen. Het hoort eigenlijk nog bij dit verhaal, hè? De droge Jordaan waaruit stenen worden opgenomen enzovoort. We lezen het gewoon even. Het geschiedde nu, toen al het volk geëindigd had over de Jordaan te trekken, dat de Heere tot Jozua sprak, zeggende: neemt gij lieden u 12 mannen uit het volk, uit elke stam een man, en gebiedt hun, zeggende: neem voor uw lieden op van hier, uit het midden van de Jordaan, uit de standplaats van de voeten der priesteren, en bereid 12 stenen. En breng ze met uw lieden over en stel ze in het nachtleger waar gij deze nacht zult vernachten. Jozua dan riep die 12 mannen, die hij had doen bestellen van de kinderen Israëls, uit elke stam een man. En Jozua zeide tot hen: gaat over voor de ark des Heer uw Gods midden in de Jordaan en heft u en ieder een steen op zijn schouder naar het getal de stammen van de kinderen Israëls. Opdat dit een teken zij onder uw lieden, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen zeggen: wat zijn deze stenen? Dan zult gij tot hen zeggen: omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark van het verbond des Heren. Als zij togen door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter nagedachtenis zijn tot in eeuwigheid, tot in de Olaam. De kinderen Israëls nu deden alzo, gelijk als Jozua geboden had. En ze namen 12 stenen op midden uit de Jordaan, gelijk als de Heere tot Jozua gesproken had, naar het getal de stammen van de kinderen Israëls. En ze brachten ze met zich over naar het nachtleger en stelden ze al daar. Dan staat er: Jozua richtte ook 12 stenen op, midden in de Jordaan, ter standplaats van de voeten der priesteren die de ark des verbonds droegen. En ze zijn daar tot op deze dag, de dag dat dit op schrift gesteld werd. Nou, nu ga ik niet op al die details in, maar wat je hier leest zijn 2 steenhopen. 1 op het land, 1 in de water, ja, op de bodem van de rivier, van het water. Het zijn eigenlijk 2 bouwwerken, gemaakt van stenen. Hoe dat er precies uit heeft gezien, dat weet ik niet. Maar wij lezen in de schrift vaker over bouwwerken. Huizen, een huis is een bouwwerk. Nou, het huis Israëls, hè, dat was ook gemaakt met... Daar wordt ook die beeldspraak bij gebruikt van stenen. En de schrift spreekt over een bouwwerk van levende stenen. Ik geloof dus, maar ik geef hem gewoon even mee ter overweging, dat die op het land, die steenhoop, een beeld is van het huis van Israël. Op het land, het land Israël. En dat ook die in het water, dat die ook weer een beeld is van de gemeente. De Ecclesia, uit de natie namelijk, want de wateren in de schrift. En hij zei tegen mij, Openbaring 17 vers 15, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer ziet, zijn volken, menigte, naties en talen. De hoer laten we dit keer even buiten beschouwing. We hebben het vorige keer al over gehad. Hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, zijn volken, menigten, naties en talen. Dus de wateren zijn in de schrift, de zee, de wateren, zijn een beeld van de natie, de volkerenzee. Dus ik geloof dat die hoop stenen, dat bouwwerk van stenen in die wateren, dat dat een beeld is van de gemeente. En de hoop die op het land gemaakt werd of gezet werd, een beeld is van Israël. Die in Efeze 2, ik heb er geen diaatje van, maar daar wordt over de gemeente gesproken als een huis, een woonhuis. Ik lees het even voor. Ik lees het echt alleen maar voor. Ik ga niet uitgebreid op het vers in. Maar dan gaat het over ook weer over de eenwording van Jood en Heiden binnen dat... binnen het lichaam, maar binnen dat bouwwerk. Zo zijn jullie dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, huisgenoten Gods. Efeze 2 vers 19 is dat. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is, de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, opgroeit tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Nou, daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen, maar ja, de gemeente, de Ecclesia, wordt gezien als een bouwwerk. Een geestelijke, dat staat er ook, een geestelijk huis, een geestelijke tempel. En nou, hier die twee stenen open. Ik geloof dat de ene beeld is van Israël en de andere die op het land. En die andere in de wateren, een beeld is van de Ecclesia. Of moet ik zeggen, die ene is zichtbaar op het land en die andere, die werd toch weer verborgen. Want die wateren, dat hebben we nog meegelezen in 4 vers 18. Ja, die wateren die kwamen weer terug nadat het volk daar doorgetrokken was. En dus werd die steenhoop die daar was, verborgen. Nou, dat spreekt natuurlijk van de verborgenheid. Die steenhoop die heeft men daarna waarschijnlijk niet meer gezien, maar die was er wel degelijk. En dat is het werk van de Jozua in onze tijd. Een verborgen werk, verborgen voor Israël, maar onder de natie. Onder de water, onder de oppervlakte. In de verborgenheid doet God een werk. En richt Jozua, Jezus, die bouwt daar zijn tempel, zijn huis. Verborgen. En we hadden het net even in de pauze over uit wie is die en uit welke stam komt die? Nou, Jozua was uit de stam van Efraïm. Dat is ook wel een mooie. Efraïm is op zijn minst een type van de gemeente. Echt op zijn minst. Ik weet niet of jullie... nou, daar moet ik misschien maar eens een keer over hebben, want het is wel een mooi onderwerp. Maar ooit was het... Nadat het volk Israël verdeeld werd in twee koninkrijken, dat was na de afgoderij van koning Salomo, werd het koninkrijk verscheurd in twee delen, Juda en Benjamin, de twee stammen, en de rest, de overige 10 stammen, het 10 stammenrijk, maar het werd vaak genoemd Juda en Israël, hè, 2 en 10 stammen, maar ook Juda en Efraïm. Efraïm was de prominente stam onder de 10 stammen. En toen later zijn die 10 stammen in ballingschap weggevoerd naar Assyrië. Daar zijn ze opgegaan in de natie. Geassimileerd noemen ze dat. Zijn identiteit kwijtgeraakt. En waren niet meer te traceren. Dus toen later het heil, om het even, ik zeg het nu echt heel, heel globaal, maar toen later dus redding of het heil in de handelingenperiode naar de natie ging, ja, toen kwam het terecht, onder andere, bij die 10 stammen. En je kunt dus zeggen dat de gemeente in ieder geval voor een deel gebouwd is uit de 10 stammen. En dan is het wel mooi dat Jozua hier als Efraïmiet hier een steenhoop plaats die naar ik meen een beeld is van de gemeente, en dat dan Jozua uit die stam van Efraïm is. Maar dit was ik in eerste instantie helemaal niet van plan om te zeggen, maar ik dacht, ik heb nog een paar minuten, maar het is wel een mooi onderwerp om daar eens wat wellicht eens een keer wat meer over te zeggen. Maar het is ook een wat lastig onderwerp, omdat er ook verschrikkelijk mee aan de haal wordt gegaan. Omdat je door kunt blijven redeneren en er allerlei buitenbijbelse bronnen bij kunt halen. En dan gaat men daadwerkelijk die 10 stammen lokaliseren en zeggen van nou, die zijn nu daar. En dat wil ik dus niet doen. Maar gewoon de typologie erachter van een 10 stammenrijk Efraïm dat verstrooid is onder de natiën, geassimileerd is en dat daar toch op de een of andere manier een omweg, op een verborgen manier toch het evangelie terecht is gekomen. Nou, dat vind ik heel mooi. Dus die gaf ik nog even mee. En Ja, dat was Jozua 3 en een stukje van Jozua 4. Ik denk dat we volgende keer nog wel even, in ieder geval één keer verder gaan in Jozua. Ik denk dat we de geschiedenis van de verwoesting van Jericho, hè, dat we de draad weer even oppakken met Rahab. Ja, of we over Jozua 5, daar valt ook nog wel wat over te zeggen. Daar wordt ook weer gesproken over Gilgal. Maar dat weet ik nu nog niet en dat zien we de volgende keer.